Het is 11 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag voor het NAVO-hoofdkwartier in Kabul zijn 7 doden en zeker 90 gewonden gevallen. Een Nederlandse militair raakte licht gewond. Een bomauto reed tegen de barricades bij de hoofdingang van het complex. Onder de slachtoffers zijn vooral burgers die buiten het complex stonden. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Die willen de Afghaanse presidentsverkiezingen van komende week ontregelen. Een officier van justitie uit Velp in Gelderland zit al sinds dit voorjaar vast voor poging tot moord op zijn vrouw. De man zou tijdens een ruzie geprobeerd hebben zijn vrouw te vermoorden. Hij werd op 14 april opgepakt en zit sindsdien vast. De vrouw raakte niet ernstig gewond. Justitie zegt dat de functie van de man niets te maken heeft met het misdrijf waarvan hij wordt verdacht. Om privacyredenen is een aanhouding niet bekendgemaakt. Bovendien worden zulke misdrijven niet standaard gemeld, zegt een woordvoerder van het OM. Ze bestrijdt met klem dat de aanhouding van de officier van justitie stil is gehouden om bijvoorbeeld reputatieschade te voorkomen. In Den Haag zijn de plechtigheden aan de gang rond de herdenking van de Japanse capitulatie. Daarmee kwam op 15 augustus 1945 naar Europa, ook voor Zuidoost-Azië, een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De overgave betekende de bevrijding voor miljoenen Indonesiërs en de ruim 100.000 Nederlanders in de Jappenkampen. Op dit moment is in het voormalig congrescentrum in Den Haag een bijeenkomst aan de gang. Daarna worden bij het Indisch monument kransen gelegd in aanwezigheid van onder andere premier Balkenende en minister Van Middelkoop van Defensie. Verkeersvliegers op Schiphol hebben de laatste weken geregeld last van laserstralen die op de cockpit worden gericht. Daardoor loopt de piloot kans om tijdelijk verblind te raken. Bij onder meer de marechaussee en de luchtverkeersleiding zijn al tientallen klachten binnengekomen. Tot nu toe zijn door de laserstralen geen ongelukken gebeurd. De politie en de marechaussee hebben nog geen idee wie de laserstralen op de vliegtuigen afvuurt. Ze gaan uit van vandalisme. Het weer volop zon. Het wordt 24 tot 28 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
Radio 6.
VPRO. De zaterdagbijlage van de avonden.
6. Ja, goedemorgen en welkom. U luisterde de afgelopen 3 uur naar het marathoninterview met Ian Buruma uit 2004. En nu zit hij weer tegenover mij. Hartelijk welkom. Morgen. En ik ben Joeke Veninga. Ik sprak toen ook met hem en dat ben ik nu nog steeds. Ben je erg veranderd in 5 jaar?
Nou, dat merk je zelf nooit. Het zal wel. Ik hoop het.
Je hoopt het wel, ja?
Ja, nee, ja, stagnatie, dat lijkt me iets vreselijks.
Nee. Goed, nog even ter introductie voor wie nu pas gaat luisteren. Je bent hoogleraar Democratie, Mensenrechten en Journalistiek aan het Bard College in New York. Dat was je toen, 5 jaar geleden, ook al?
Geloof het wel. Ja, ja. Net. Dat is maar 3 maanden. Dat is één semester in het jaar, hoor. Dus het is niet een volle dagtaak.
Nee.
Het is zo'n vage omschrijving dat ik dat min of meer elk jaar weer kan invullen. Dus dat is een voordeel.
En dat geeft een beetje houvast voor mensen zoals ik, om te kunnen zeggen wat je bent. Want je bent eigenlijk te veel. Schrijver, publicist, van alles en heel veel. Ook nog verbonden. Je hebt een leerstoel in Nederland?
Nou, nee. Ik heb de Kleveringa-lezing gegeven. En daar zit inderdaad een soort tijdelijke leerstoel aan vast. Ja. Maar dat niet iedereen houdt zich eraan. En ik had geen tijd om hier lang genoeg te zitten om dat werkelijk in te vullen. Dus ik heb die lezing gegeven en een seminar voor studenten. En dus leerstoel is een te groot woord voor wat ik heb gedaan.
Ja, ja, goed. Je woont tegenwoordig in New York. Dat is wel een verandering. Ja. Want toen was je nog eigenlijk woonachtig in Engeland en was je vaak in New York. Maar je bent inmiddels helemaal verhuisd.
Ja. Ja, niet om omdat ik Europa de rug wilde toekeren of iets dergelijks. Dat is een puur persoonlijke beslissing geweest. Ik had daar, mijn werk was daar voor een groot deel. En door omstandigheden gedreven heb ik besloten om me daar mijn hele leven maar naartoe over te hevelen.
Mm-hmm.
En ik leef daar met groot plezier. Wat ik mis is toch het gemak waarmee mensen in een stad als Londen of Amsterdam gewoon op de trein kunnen stappen en in een uur of twee in een heel ander land te zitten. Dat vind ik. Als ik in de trein stap, dan ben ik in Philadelphia in een paar uur. En dat is toch minder spannend dan dat je zo naar Parijs kan.
Mm-hmm. Het achterland mis je.
Ja.
Eigenlijk, ja. Je bent met alles wat je verder bent natuurlijk ook vooral een grote Japan-kenner. We hoorden net in het journaal dat vandaag de capitulatie van Japan wordt gevierd, hè, in Den Haag. En een zin viel je op, want daar werd gezegd...
Ja, ze hadden het over dat het miljoenen Indonesiërs zouden zijn bevrijd op die dag. Maar er was natuurlijk toen nog helemaal geen Indonesië. Het was Nederlands-Indië. En de mensen die daar woonden waren natuurlijk eigenlijk helemaal niet bevrijd. Veel zullen er ongetwijfeld blij zijn geweest dat de Japanners daar verdwenen. Omdat ze daar inderdaad heel erg onder hebben geleden, onder dat bewind. Maar vrij waren ze allerminst. Het was geen onafhankelijk land. En de vrijheidsoorlog, of de oorlog voor de onafhankelijkheid, moest eigenlijk nog beginnen en is ook onmiddellijk begonnen.
Hmm.
En wat veel mensen niet weten hier, is dat ze dezelfde Japanse bewakers die de Nederlandse burgers in Jappenkampen moesten bewaken, of vaak op hardvochtige wijze, werden toen ingezet om de Nederlanders, diezelfde Nederlanders, te beschermen tegen Indonesische vrijheidsstrijders. Dus het was allemaal wat ingewikkelder dan dat nieuwsbericht ons deed vermoeden.
Ja, maar dat heb je met herdenken, hè? Dan moet het altijd.
Ja, maar ik vond zelfs in het politiek correct geldende Nederland toch een wat merkwaardige uitspraak.
Een merkwaardige omschrijving. Waarom ben je nu in Nederland?
Ik ben hier om een artikel te schrijven voor National Geographic over Amsterdam.
En?
Je bedoelt, hoe bevalt Amsterdam?
Nou, waar richt je je dan op?
Het idee is een beetje naar Amerika overgewaaid in de media. Dat het vrijgevochten Amsterdam, waar alles maar kon, dat daar nu helemaal een kentering in is gekomen. En zelfs de Nederlanders, wordt dan met veel instemming in conservatieve media in Amerika dan gezegd, zelfs die liberale Nederlanders hebben nou begrepen dat ze schoon schip moeten maken en die hele stad wordt veranderd. Nou, dat zou ik dus een beetje gaan onderzoeken.
Dat heeft te maken met de herinrichting van het de Wallengebied.
De Wallen, de drugscafés, al dat soort dingen. Het is natuurlijk een sterk overdreven verhaal. Maar en die kentering is ook niet gisteren begonnen. Maar het valt, zoals alles in Nederland, altijd, het valt altijd weer reuze mee.
Het is heel vervelend land om over te schrijven natuurlijk.
Nee, helemaal niet. Ik schrijf tegenwoordig veel over Nederland. En met name na de dood van Theo van Gogh. Maar ik vind eigenlijk voor het eerst van mijn leven vind ik Nederland juist erg interessant. Omdat er toch wel dramatische ontwikkelingen hier zijn. En misschien juist omdat Nederland zo snel gold als een vrijgevochten land. Zo na de 60er jaren. Is het een heel interessant soort laboratorium om wat er in Europa over het algemeen aan de gang is, om dat hier te volgen en te kijken hoe dat gaat. En minderheden, islam, al die toestanden. En dus ik vind het juist heel interessant.
Ja, want we hadden het 5 jaar geleden in dat gesprek erover. Toen zei ik nog van waarom zou het leuk zijn als je eens een keertje met die enorme internationale blik van je en al die ervaringen naar Nederland zou kijken en daarover zou schrijven. Dat had je tot dan toe eigenlijk nauwelijks gedaan, hè?
Nee, dat had ik niet gedaan. Er was geen invalshoek. Misschien met Pim Fortuyn. Daar heb ik wel wat artikeltjes over geschreven. Maar
ja.
Nee, de dood van Theo van Gogh, of de moord op Theo van Gogh, was echt het. Dat was de manier om erin te komen.
Ja, daar heb je ook een boek over geschreven, over met name het jaar daarna, 2005. Mm-hmm. Met alle hoofdpersonen die zich rond dat drama hebben gemanifesteerd. Dood van een gezonde roker. Met welk idee ging je toen kijken? Waarom was je toen geïnteresseerd pas?
Het is begonnen met een artikel voor de New Yorker.
Ja.
En dat heb ik geschreven al een paar maanden na de moord. Dus nog in 2004. Wanneer was het? 4. En wat me interesseerde aan het gruwelijke verhaal is dat het een botsing was tussen hele markante persoonlijkheden die als individu interessant waren. Ayaan Hirsi Ali, Theo zelf, die Mohammed B. Maar die ook dus ergens verstonden. En het was dat die botsing, dat conflict, het geweld dat daaruit kwam. Dat me interesseerde, omdat het ook wat meer zei dan alleen dat ene drama. Het zei iets over de maatschappij en hoe dingen zijn veranderd. Het idee was om eigenlijk een beetje met een romanachtige benadering dat verhaal te beschrijven. En daar bedoel ik niet mee dingen verzinnen, maar dat het echt een persoonlijk verhaal werd. Dus een verhaal van karakters, van figuren, zoals het in een roman.
Van dramatische figuren.
Ja.
Omdat al die tegenstellingen daar zo al helemaal in zaten. Ja. Dus bij wijze van spreken schreef het drama zichzelf.
Ja.
Je bent het ook heel erg op een Ian Buruma-achtige manier gaan doen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen met steeds een wisselend perspectief. Dus iedere keer duik je in het ene perspectief en dan boem, dan komt het andere langs. En doordat je gewoon ook een zoektocht maakt naar allerlei mensen die daar iets over te zeggen hebben.
Ja, inderdaad. En net als in een roman gaat het natuurlijk niet om een polemische boodschap te brengen. Het gaat erom om te toch door te dringen in die figuren en het beter te begrijpen. Minder subtiele mensen hebben daar onmiddellijk in gelezen dat ik zou moreel al die verschillende karakters gelijk zou hebben gesteld. En dat ik zou hebben gezegd dat er eigenlijk moreel geen verschil was tussen bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali en de moordenaar van Theo van Gogh, wat natuurlijk onzin is. Het is denk ik voor elke goede lezer van het boek heel duidelijk dat ik geen enkele sympathie heb voor Mohammed B. Maar het heeft geen zin, het is ook niet interessant om alleen maar te zeggen van dat is een schoft. Net zo goed als dat in Dostoevsky, als het gaat om Raskolnikov of andere complexe en gewelddadige en verwerpelijke figuren. Het is niet interessant als de schrijver alleen maar laat zien hoe verwerpelijk ze zijn. Je moet mensen laten doordringen naar de karakters van die mensen. En waardoor je iets over de, ja, misschien om het heel pretentieus te zeggen, de mensen in het algemeen iets meer te weten komt. Dat was dus mijn bedoeling.
En als je dat nu op terugkijkt, wat ben je dan te weten gekomen?
Nou, één ding, want ik heb natuurlijk vrij veel research gedaan en ik ben met heel veel mensen gaan praten. Veel met Marokkaanse Nederlanders, met name. En één ding dat me toch wel heel snel duidelijk werd, is wat een enorme, hoe enorm verschillend mensen zijn die vaak worden voor het gemak worden samengevoegd als een zogenaamde gemeenschap. De islam, islamitische gemeenschap of de moslim of de Marokkaan. En dat daar eigenlijk geen sprake van is. En dat er een enorme schakering van meningen, van gevoelens, van attitudes was. En dat je het ook vaak aan het uiterlijk niet kan zien. En een van de meest sympathieke mensen die ik ben tegengekomen, die ook wordt beschreven in het boek, was een jonge vrouw die rechten studeerde in Nijmegen. En die een hijab droeg, dus een zwarte hoofddoek tot haar enkels. En orthodox moslim was. Maar tegelijkertijd op de PvdA stemde en gewoon een Nederlandse was in al haar doen en laten, maar wel van Marokkaanse afkomst. En terwijl iemand die haar gewoon op de trein had was tegengekomen, had misschien onmiddellijk gedacht van dat is een fundamentalist. Tegelijkertijd kun je ook mensen, en dat heb ik ook meegemaakt, tegenkomen die in spijkerbroek en t-shirt verschijnen, maar die allerlei gewelddadige ideeën erop nahouden. Dus het ligt heel ingewikkeld. En alweer, ik denk dat de beste benadering, tenminste als schrijver, van al deze problematiek is juist om de nuances te zoeken en verschillen te zien en niet onmiddellijk alles op de spits te drijven en te reduceren tot goed en kwaad. Want wat een toch uiteindelijk een hele religieuze benadering is, die ook vaak wordt gehanteerd door mensen die zeggen dat ze heel actief tegen religie zijn.
Maar toch de wereld graag
zien op dezelfde manier als
de goede en de kwade
mensen.
Ja, als dat je. En wat is je zo kwalijk genomen over dat boek?
Ja, er wordt natuurlijk, mensen nemen je snel voor allerlei dingen kwalijk.
Is dat
ten dele denk ik dat de critici van het boek... en het is in Nederland ook in heel veel opzichten goed ontvangen, hoor. Ik heb mooie recensies gehad. Maar er is ook heel veel kritiek op geweest. Ik denk dat alweer dat niet zo eenvoudig ligt. Aan de ene kant denk ik dat het vaak kwam van mensen die dachten... door mijn vorige boek, Occidentalisme... dat ik helemaal aan hun kant stond. Dus een medestander was in de strijd van goed tegen kwaad. En hierin, dus, vanuit dit boek het idee hadden... dat ik die zaak had verraden, dat ik daarom tegen hun was. Dat wordt met name penibel als die mensen... als je daar ook op een vriendschappelijke manier mee omging. Er waren goede vrienden van mij... die heel kritisch zijn geweest over dat boek. Ik denk dat er ook, en dat is dan dat heeft dus een politieke achtergrond. Het was een heel gepolariseerd debat. Met de vrienden van Theo aan één kant en andere aan de andere kant. En als je niet een vriend van Theo was, was je dan een multiculturalist of een morele relativist. Of in ieder geval, je werd heel snel in kampen verdeeld. Dat is dus ten dele met mij gebeurd. Als je probeert. Grijze plekken op te zoeken in plaats van het alleen zwart-wit te zien, word je toch door de ene kant heel snel ingedeeld bij wat zij dan zien als zwart. Dat is één aspect. Ik denk een ander aspect is toch mijn ambiguë positie in de Nederlandse samenleving. Dat ik ben Nederlander. Ik ben hier weggegaan in 1975. Heb hier dus ook niet meer gewoond sinds die tijd. En als je dan terugkomt en je hebt enig succes gehad... dan vinden de mensen dat heel mooi als je over Azië schrijft bijvoorbeeld. Maar als je dan iets schrijft over Nederland, hun gebied... dan trap je natuurlijk heel snel op lange tenen. Mm-hmm. En dan krijg je ook vlug van... die denkt dat hij in New York heel wat voorstelt... maar wij zien daar wel doorheen. Of hij moet ons niet even komen vertellen hoe het hier zit... En, dat heeft er ook iets mee te maken gehad.
Dat heb je gevoeld wel.
Ja,
duidelijk zo gezegd
vooral,
zelfs.
Vooral door mensen die je kent. En die daarvoor altijd heel snel erbij waren om je te vragen... of je ze niet in het buitenland kon introduceren. En dan wordt het natuurlijk al moeilijk.
Ja, ja. Dit was 2005. Is het nu anders?
Wat dat de discussie kampen? Betreft, ja? Die kampen, nee, ik denk dat het erger is geworden. Hmm. Ik denk dat met name door Wilders. Wilders is misschien meer een symptoom. Het is niet iets waar hij mee is begonnen. Maar ik denk dat die discussie, en niet alleen in Nederland overigens, nog feller nu tegenover elkaar staat. En dat het steeds moeilijker wordt om een genuanceerde positie te hebben. Waarin je dingen toch van geval tot geval beoordeelt... en niet puur ziet als een kwestie van goed of kwaad. En daarom... Ik zie een verharding.
Ja, ja, want als je die zwart-wit discussie schetst... wat zijn die kampen dan, volgens jou?
Nou, aan de ene kant heb je een kamp, en dat heeft ook historische echo's, dat is niet nieuw, maar die ervan overtuigd is dat de westerse beschaving dreigt in onder te gaan, te maken heeft met een nieuwe golf van fascisme, islamisering hebben ze het dan over, Europa wordt Eurabia. De Europeaan heeft niet meer de wilskracht om zich te verzetten tegen deze zwarte dreiging, et cetera, et cetera. En dit zijn natuurlijk geluiden die vroeger in de Europese geschiedenis al meerdere malen hebben gehoord. Tussen de twee wereldoorlogen. Maar toen vooral in zeer rechtse kringen had je datzelfde. Joden en bolsjewisten waren toen de grote vijand van de westerse beschaving. Dus ook Amerika werd gezien als een vijand van de westerse beschaving. En mensen die zo denken en die daar dogmatisch in zijn... die zien snel iedereen die niet op precies dezelfde manier... denkt over de aanstaande verdommenis van de Europese beschaving... als een soort vijand van de Europese beschaving. Als appeasers, zoals Chamberlain in 1938. Als slapjanussen die de wilskracht niet hebben om hun eigen... beschaving te verdedigen. En als je het zo gaat zien, ja, dan is het geen discussie meer. Dan is het een verdeling tussen vrienden en vijanden, tussen goed en fout, tussen collaborateurs en verzetsmensen.
En wat is dat andere kamp?
Nou, dat andere kamp wordt dan vaak omschreven als multiculturalisten. Ik weet het Nederlandse woord niet meteen, maar appeasers van islamisten, vergoeilijkers, verdedigers. Enzovoort. Nou, wat mijzelf betreft, werd ik inderdaad beschuldigd. Word ik nog steeds sommige mensen beschuldigd als iemand die het islamisme eigenlijk goed praat en daarom geen enkele reden zie om het Westen of het liberalisme of de democratie te verdedigen tegen zijn vijanden. Nou, zo zie ik mezelf helemaal niet. Integendeel. Maar dat is dus een gevolg van die hele gepolariseerde discussie.
Want hoe zie je jezelf als iemand die het genuanceerd per geval van geval bekijkt?
Nee, ik zie mezelf zeker als iemand die de liberale democratie en de verworvenheden van de verlichting en al dat soort dingen. Natuurlijk sta ik daarachter, moeten die worden verdedigd. Maar juist als je dat wil verdedigen, moet je niet vervallen in de soort dogmatische manier van denken die iedereen uitsluit, waarvan je het idee hebt dat ze niet helemaal aan jouw kant staan. Want ik denk dat dat juist een grote bedreiging is voor het liberalisme, zelfs voor de vrijheid van meningsuiting, denk ik. En ik denk dat je als je inderdaad de democratie wilt verdedigen tegen mensen die daar schade aan willen toebrengen, en die zijn er zeker. Revolutionaire islam is een gevaar, is een bedreiging. Dan moet je, denk ik, om een beetje concreter over te zijn, binnen een westerse samenleving de moslims die de wet niet willen breken, die vreedzaam zijn, moet je aan je kant hebben. En die moet je niet tegen je in het harnas jagen door bijvoorbeeld de hele islam of de hele te zien als een vijand. Want dan drijf je mensen in het nauw, creëer je meer sympathisanten voor de revolutionaire ideologie die dus uit de islam is voortgekomen. En heb je het nog veel moeilijker. Dus ik denk dat juist door...
Maar is dat niet eigenlijk een heel, bij wijze van spreken, praktische instelling om gewoon te zeggen, het werkt gewoon tegen een gezonde ontwikkeling. Je kan het beter niet doen. Maar zeg je daar dan impliciet niet ook mee, ja, er zit ergens ook een dreigende kern of kiem in?
Er worden twee dingen door elkaar gehaald. Ja. Eén is religieuze orthodoxie, die in alle godsdiensten op dit moment een sterker is geworden. Ook onder christenen, ook onder joden. In die orthodoxie zitten ongetwijfeld allerlei ideeën over vrouwen, over homo's, over andere dingen die niet stroken met, om het maar zo te zeggen, progressieve ideeën die we nu hebben. Aan de andere kant heb je een gewelddadige revolutionaire beweging van jihadis, van mensen die echt een religieuze revolutie willen en bereid zijn geweld te gebruiken om dat te doen. En daar is wel enige overlapping. Er zijn mensen die uit die orthodoxe hoek overstappen naar dat revolutionaire. Maar het is niet hetzelfde. En je moet het ook niet zien als hetzelfde. En door te zeggen, er moet ruimte zijn, ook voor orthodoxe gelovigen, ook al ben je het helemaal niet eens met een hoop van de dingen die ze zeggen, dat is niet een verdediging van het islamisme. Naar mijn mening juist tegenovergesteld. Het is een manier om het islamisme, dus daarmee bedoel ik de politieke islam, te bestrijden.
Door dat te erkennen gewoon juist.
Ja. En het is een naïef en onzinnig idee, vind ik. Ik heb zelf geen enkele religieuze achtergrond. Ik ben er nooit in opgevoed. Maar ik denk dat het naïef en gevaarlijk is om te denken dat religie, dat de menselijke neiging naar godsdienst, naar geloof, zal gaan verdwijnen. Het heeft ook geen zin om te zeggen... iedereen die in God gelooft of Allah of wat dan ook, dat het domme mensen zijn en met meer verlichting, dat ze daar wel vanzelf vanaf zullen komen. We zitten nu met een hoop mensen Ook in een liberale democratie die geloven, die willen geloven. En daar moet je dan mee omgaan. En je moet zorgen
maar dat is de weerzin inderdaad natuurlijk bij veel mensen. Ik sprak laatst iemand, gewoon een heel opgeleid, belezen persoon. En die zegt dan, ja, ik vind eigenlijk prettig dat Wilders gewoon hardop zegt wat hij zegt. Omdat het toch heel dichtbij een gevoel van bij mij komt. Dat ik denk, ik heb gewoon geen zin in al die religie om me heen. En ik heb geen zin in dat religie weer zo'n rol gaat spelen in ons land. Iemand die zich daar in haar jeugd zelf prettig aan ontworsteld heeft. Daar last van heeft gehad, van een christendom. Denkt van, nou, daar zijn we mooi vanaf. En nu moeten we er opeens weer enorm rekening mee gaan houden.
Ik begrijp dat wel, maar dat is natuurlijk wel wat je nou beschrijft. Een schoolvoorbeeld van intolerantie. Want tolerantie heeft alleen maar een betekenis als het gaat om dingen die niet geheel sympathiek zijn. Mensen tolereren die precies hetzelfde denken en zeggen als jij, dat is geen tolerantie. Dus het gaat om dat je leert samen te leven met mensen die ideeën hebben waar je het niet onmiddellijk mee eens bent. Dat wil ook niet zeggen dat je niet kritisch kan zijn of niet kunt zeggen dat je het niet mee eens bent. Dat moet vaak wel. Maar ze zijn er. Je moet daar mee kunnen leven. Dat is de definitie van een pluralistische, liberale democratie. Het alternatief is om te zeggen, nou, dan zetten we die mensen op de trein en we voeren ze af naar het oosten. Dat is,
nee, zei die vrouw dan?
Dat is wel eens eerder gebeurd.
Ja. Nee, zei die vrouw dan, wat je dan ziet aan de Nederlandse houding daarin, dus op alle niveaus van mensen die daarmee te maken hebben in het onderwijs of in de politiek of wat dan ook, is die welwillendheid om daar veel te ver in mee te gaan. Dus het gevoel dat er juist een soort te grote welwillendheid tegenover bestaat.
Nou, dat is denk ik een geval waar inderdaad je het case by case moet bekijken. Daar is niet één antwoord op. Er zijn gevallen waarin je inderdaad moet zeggen van nee, dat kan niet. En er zijn andere gevallen waarin je kunt zeggen dat kan wel. Er is een bekend voorbeeld in Engeland in dit geval. En dat gaat niet over moslims, het gaat over Sikhs. En Sikhs dragen tulbanden. En veel Sikhs waren busconducteurs in Londen. En omdat nou eenmaal het uniform van de busconducteur in Londen vroeger betekende dat je een pet droeg, werd dat een probleem. Want de Sikhs zeiden, we kunnen geen pet dragen, want we moeten door onze godsdienst een tulband op. Nou, daar is toen over geruzied. Maar uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat het beter was dat ze inderdaad die Sikhs gewoon hun tulband op konden houden. Er heeft ook niemand last van. Dat vind ik een verstandige beslissing. Er zijn ook gevallen waarin je moet zeggen, nee, dat kan niet. Ik denk bijvoorbeeld, ja, er zijn wel, kun je wel ook van alles bij verzinnen. Een moslima die werkt voor een arts en die zegt dat ze uit hoofden van haar godsdienst geen naakte man kan zien. Dat is inderdaad niet te handhaven, want dat hoort nou eenmaal bij de werk. Dus ze zijn met al die. Ik denk ook niet dat het gewenst is dat je een rechter hebt die een boerka draagt, zodat je alleen maar de ogen kan zien. Dus er zijn allerlei gevallen inderdaad waar je een grens moet stellen. Maar je kunt niet. Je moet daar niet categorisch in zijn. Je moet het toch alweer, om dat woord te gebruiken, genuanceerd zien, denk ik.
En per geval, ja. De slotzin van het boek over Theo van Gogh, Dood van een gezonde roker, is. Het gaat over Ayaan Hirsi Ali. En Ayaan Hirsi Ali heeft Nederland achter zich gelaten. Het is alsof door haar vertrek mijn geboorteland weer iets kleiner is geworden.
Ja, ik heb ook dat boek bedoeld. De manier waarop ik Ayaan Hirsi Ali heb beschreven, zit wel een kritische noot in. Maar het was ik dacht zelf dat het een vrij sympathiek portret was. Ze heeft hier dingen toch ter discussie gesteld. Die moesten worden. Waar mensen over moesten praten. En dat is een verdienste van haar geweest. Dus het feit dat ze zich toch hier niet kon handhaven, vond ik wel een verlies.
Mm-hmm.
Dat het niet precies is gegaan zoals het vaak ook in de buitenlandse pers is beschreven. Dat is weer een ander verhaal. Ze was zelf al van plan hier weg te gaan. Het was in Amerika is het in de kranten beschreven alsof de Nederlandse regering haar zou hebben weggepest omdat haar ideeën niet strookten met het Nederlandse multiculturalisme. Daar was natuurlijk geen sprake van. Want Rita Verdonk was een medestander van Ayaan.
Rita Verdonk heeft toen gewoon letterlijk
een multiculturalist enzovoort. Maar
Rita Verdonk is degene geweest voor de mensen die het weer helemaal vergeten zijn, hoe het ook weer zat toen, die tegen haar gezegd heeft: je hebt gelogen over de reden waarom je hier asiel ooit hebt aangevraagd. Dus we gaan je paspoort, naar dat hele gedoe rond haar paspoort en Nederlanderschap.
Ariane zei in een interview op de televisie, ook zij had gelogen over bij haar asielaanvragen.
Ja.
En toen heeft Rita Verdonk, die andere mensen inderdaad over de grens heeft gezet, om die reden gezegd: nou, in dat geval moeten we dat maar eens goed gaan uitzoeken. En misschien moeten we haar nationaliteit intrekken. En dat is, maar dat is heel snel is dat gesust.
Gedoofd.
Maar, in het buitenland heeft men de indruk gekregen.
Maar dat was wel de reden voor Ayaan om weg te gaan.
Nou, dat weet ik niet zeker.
Weet je
want
ook niet.
Daarvoor heeft ze ook tegen veel mensen, en onder andere mijzelf, al lang gezegd dat ze naar Amerika wilde gaan. Dus misschien dat het iets versnelt. Maar ik denk niet dat het alleen daaraan lag.
Nee. Maar toch, Nederland is kleiner geworden, omdat we met zo'n verwarrend figuur als zij was in de hele discussie niet eigenlijk geen raad wisten.
Ja, dat denk ik wel. Ik ben wat kritischer over haar geworden eigenlijk sinds ik dat boek heb geschreven. Ik vind dat ze zich erg heeft vastgebeten in een zeer dogmatische houding tegenover islam in het bijzonder. Ze heeft zich ook steeds meer omringd met toch erg
verkeerde vrienden.
Stramme. Nou, verkeerd, nee. Maar Amerikaanse neoconservatieven die al haar vooroordelen bevestigen.
Hmm.
En zij bevestigt die van hun. En is daarom toch haar positie is erg verhard. Er is eigenlijk geen discussie meer mogelijk. En dat was het in Nederland waarschijnlijk ook niet meer geweest. En terwijl haar verdienste was dat ze inderdaad dingen ter discussie stelde. Dat er een debat uitkwam. En dat een nodig debat. Maar dat debat is denk ik toch vast komen te zitten in een soort kleverige, in een soort cement dat steeds harder wordt. Door die hele dogmatische posities die mensen hebben aangenomen.
Inclusief zijzelf inderdaad. Want dat is ook de kritische noot die je over haar beschrijft,
absoluut,
in het boek. Dat je zegt, in wezen, de vrouwen waarvoor ze zei op te komen, die bereikte ze eigenlijk juist net helemaal niet. En die keerde zich juist erg van haar af. En
omdat wat zij niet begrijpt, denk ik, is dat veel mensen zijn religieus, houden zich vast aan religieuze waarden, omdat ze heel onzeker zijn. Dat is bijvoorbeeld, neem een voorbeeld dat je heel weinig met islam te maken heeft. De reden waarom veel mensen in gevangenissen religieus worden. Je hebt iets nodig om als houvast. En dat is niet omdat die mensen dom zijn of achterlijk. Dat hebben ze nodig. Het is veel van die vrouwen die in Blijf van mijn lijfhuizen zaten, waar Ayaan dus mee te maken had, en die daadwerkelijk hadden geleden thuis, die werden geslagen, dit en dat. Voor hun was vaak juist hun godsdienstige geloof, het gaf ze een anker, was iets om zich aan vast te klampen. Om dan tegen die mensen te zeggen dat het allemaal achterlijk is, dan bereik je ze niet. En ik denk dat zij toch wel die vergissing een beetje heeft gemaakt. En dat klonk heel goed tegenover haar achterban. Maar als het gaat om daadwerkelijk iets voor die mensen te betekenen, dan moet je ze toch op een of andere manier toch meer sympathie voor ze hebben, denk ik, dan zij heeft gehad.
We hebben weer zo iemand eigenlijk in Nederland die zo'n verwarrende rol nu speelt. Het is Tariq Ramadan. Hij is een filosoof, Egyptenaar van oorsprong, in Zwitserland opgegroeid. Woont in Londen, denk ik, hè? En heeft een gasthoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En is ook door de Rotterdamse gemeentebestuur ingehuurd als een soort bruggenbouwer, een adviseur over het hele multiculti-vraagstuk. Hij was al een keer eerder enorm in opspraak geraakt doordat uitspraken van hem op een rijtje waren gezet, waarin hij dingen zei over positie van vrouwen en homoseksuelen. Er wordt steeds over hem gezegd, het is een soort Januskop. Hij heeft twee meningen door elkaar, naar buiten toe. Soms enorm de dialoog predikend, maar binnenin zit er waarschijnlijk toch een enorme fundamentalistische moslim die allerlei geheime agendas heeft. Nou, dat ongeveer. Nu is hij weer. Het is komkommertijd wellicht. Hè? Rotterdam gebeurt allemaal verder in de politieke op dit moment niet zoveel. Dus Leefbaar Rotterdam heeft ontdekt dat hij gast als een soort bijbaantje een programma presenteert op een door de Iraanse regering betaald televisiestation gevestigd in Londen. Jij hebt een keer een heel groot portret over hem geschreven voor Vrij Nederland. Talloze keren gesproken ook. Ook jij beschrijft hem als inderdaad een heel
ambivalente figuur,
hè? Een ongrijpbare ambivalente figuur.
Nou ja, ik zie hem als iemand die probeert dingen met elkaar te laten rijmen, die heel moeilijk, een proces dat heel moeilijk is. Ik ben het in veel opzichten met hem oneens. Ik ben zelf geen moslim, laat staan een fundamentalistische moslim. Ik geloof ook niet zo in zijn linkse ideeën over de derde wereld en het westerse imperialisme en al dat soort dingen. Maar hij probeert dus zijn orthodoxie, en dat is hij, dat verbergt hij ook niet. Ik geloof niet zozeer in die dubbele tong. Ik heb het toen proberen uit te zoeken. Ik heb gezocht naar voorbeelden waar hij inderdaad één ding zegt tegen moslims en iets heel anders tegen niet-moslims. Dat heb ik niet gevonden. Ik geloof dat hij wat dat betreft, natuurlijk past hij zich aan het publiek waarmee hij praat. Dat doet iedereen. Maar ik denk dat zijn basispositie is altijd hetzelfde gebleven. En dat is dat hij gelooft dat Europese moslims zich moeten laten gelden als volwaardige burgers en ook loyale burgers van de westerse democratieën waar ze een deel van uitmaken. En dat wil hij in overeenstemming brengen met zijn religieuze orthodoxie. Dus hij ziet een rol, ook een soort ethische rol voor orthodoxe moslims om een rol te spelen in de westerse democratie. Nou, dat geeft veel spanning, veel wrijving. Dat is niet makkelijk. Maar ik geloof dat het niet waar is om hem te zien als een soort geheime jihadi die eigenlijk een soort revolutionaire islam voorstaat en wil uiteindelijk die een soort ideaalbeeld heeft van Europa als een soort Iran. Dat blijkt uit niets wat hij heeft gezegd. Natuurlijk, zoals alle gelovigen, ook natuurlijk ook christenen, zou hij graag zien dat er steeds meer mensen geloven in de islam. Dat zal hij ongetwijfeld mooi vinden. Maar het is zeker niet zo dat hij niet-islamieten en niet-gelovigen geen plaats gunt. Integendeel, ik denk dat hij oprecht gelooft in de democratie. En hij gelooft ook oprecht in een orthodoxe vorm van islam. Nou, is het makkelijk om allerlei citaten uit wat hij heeft geschreven. Het is een wollige schrijver. Op een nogal Franse, retorische manier. Hij is helemaal opgegroeid natuurlijk in de Franse taal, in de Franse manier van denken. En je kunt allerlei citaten lichten uit wat hij heeft geschreven en zei, kijk, hij is absoluut onverdraagzaam tegenover homo's of vrouwen of wat dan ook. Ook dat heb ik niet echt kunnen vinden. Ik denk dat wat hij zeker wel wil, is dat moslima's de vrijheid hebben om bijvoorbeeld een sluier te dragen en of gemengd te baden en zo, als zij dat wensen. En dat verdedigt hij. Of hij dat als ideaal ziet, dat is geloof ik niet zo direct. Zijn eigen vrouw en kinderen zijn, voor zover ik weet, zitten gewoon op. Zijn kinderen zitten op openbare scholen, niet op islamitische scholen. Dus ik denk dat om polemische, soms kwaadaardige redenen mensen hem allerlei dingen in de schoenen schuiven die er niet zijn.
Maar wel stom misschien om voor een televisiestation op te treden dat door de Iraanse regering wordt betaald en dan in de laatste periode je daar niet uit terug te trekken?
Dat was misschien verstandiger geweest, maar die televisieomroep is in Londen. Ja. Daar werken veel mensen voor. Het is een soort Iraanse versie van Al Jazeera. En volgens hem, ik ken het contract niet, maar volgens hem had hij daar absolute vrijheid om alles te doen wat hij wilde. En hij heeft zich verder niet op geen enkele manier verdedigd wat er door de Iraanse regering de laatste paar maanden is gedaan. Dat hij zich daar niet hard genoeg tegen uitspreekt, dat zou best kunnen. Mm. Ook als het aankomt op het Palestijnse probleem met Israël, is het heel duidelijk dat hij heel sterk partij kiest. En je kunt hem op alle allerlei manieren bekritiseren. Dat, daar bestaat geen, daar is geen twijfel aan.
Je bedoelt in de Palestijnse kwestie?
Ook daar, over alle dingen. Ik zal nooit zeggen dat hij in alles wat hij zegt gelijk heeft.
Nee.
Alleen, ik geloof niet dat het een gevaarlijke revolutionair is.
Nee. Je hebt in de bundel die hier ook ligt, Het Circus van Max Beckman. Dat zijn een gebundelde essays. Vorig jaar uitgekomen, ter ere van het feit dat je toen de Erasmusprijs kreeg. Heb je één verhaal, één essay staat daarin. En dat heet Hoe moeten we over Israël spreken?
Mm-hmm.
Dat gaat over dat enorme ingewikkelde en ook alweer zo ontzettende verwarrende onderwerp. Ja. Dat altijd maar weer terugkomt in al die discussies over hoe kritisch mag je over Israël zijn. Hoe snel wordt het antisemitisme, argument daarbij gehaald. Ook dat is van jou natuurlijk weer een heel genuanceerd verhaal. Ik vond wat je schrijft voor een deel is, je haalt een psychoanalyticus aan, een Israëliër, die zegt de mens, de niet. Wat zegt hij nou ook weer? Hij zegt, de Joden zal nooit Auschwitz worden vergeven.
He? Oh ja, nee, dat was van Hendrik Broder, een journalist.
Oh, ja,
meneer, ja, hij citeerde,
ja, precies,
iemand
hij citeerde weer iemand anders.
Ja,
ja. Je legt het in de mond van die psychoanalyticus. Ja. Dus met andere woorden, iedereen zit nog altijd met dat ongelooflijke collectieve schuldgevoel over Auschwitz. En daarom is er opeens een soort bevrijdend gevoel gekomen dat we, godzijdank, heel kritisch over Israël mogen denken.
Ja. Nee, ik denk dat dat een grote rol heeft gespeeld. Dat, dat na de oorlog, en vooral natuurlijk in Nederland, ook in de jaren natuurlijk dat er niet zoveel over die collectieve schuld werd gesproken. Want de Shoah of de Holocaust werd pas eigenlijk in de 60er jaren een echt thema. Maar met die schuld zaten mensen inderdaad. Dus mensen waren juist heel erg overdreven filosemitisch en heel erg pro-Israël. Alles wat Israël deed was mooi. En ik denk inderdaad dat vooral na de oorlog in 1972, en de bezetting van de Westoever en zo, dat het mensen toch een gevoel van opluchting gaf, dat ze konden zeggen, oh, dus ook de Joden maken zich schuldig aan allerlei geweld en onderdrukking en dat soort dingen. En dat er toch een soort, daardoor mensen zich wat gemakkelijker voelden. En dat heeft daarna geleid tot een vaak extreme anti-Israël houding van de Israëli's zijn eigenlijk soort nazi's. En wat ze doen is eigenlijk precies hetzelfde. En zoals, ik geloof dat hij ook wordt geciteerd, maar José Saramago, de Portugese Nobelprijswinnaar, romanschrijver, die toen een bezoek is gaan brengen aan Gaza na de Israëlische inval daar. En Jenin vergeleek, geloof ik, met Buchenwald, of in ieder geval met een Duits concentratiekamp. En dat soort vergelijkingen worden natuurlijk nooit in ons schuld gemaakt. Het is altijd van, het zijn toch eigenlijk ook nazi's. En dan hoeven wij ons ook niet meer schuldig te voelen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant in Amerika, en vooral in New York, is er toch een enorme druk ook om alles wat kritisch is over Israël te zien als antisemitisme. Dus een overdreven verdediging weer van Israël. Ook dat heeft iets met een schuldgevoel te maken. Namelijk omdat veel Amerikanen, of dat de Amerikaanse Joden in de 30er jaren, en dan heb ik het eigenlijk over de meer welgestelde, beter, dus de mensen die een positie van enige invloed hadden, niet over arme Joden, hebben heel weinig gedaan in die tijd om bijvoorbeeld immigratie van Joden te bevorderen naar Amerika toen er nog tijd was. Ze hebben zich eigenlijk stilgehouden, omdat ze bang waren dat hun eigen positie daardoor in moeilijkheden zou komen. En daar is een zeker schuldgevoel over ontstaan. Ook dat natuurlijk het schuldgevoel van de overlevenden, wij zijn de dans ontsprongen. Dat daaruit een overdreven identificatie van Israël is voortgekomen. Het moet koet worden verdedigd. Omdat wat voor de oorlog is gebeurd in zekere zin goed te maken. Daarbij komt nog een aspect. Dat zoals alle immigranten uit de oude wereld, uit oudere culturen, mensen verliezen natuurlijk geleidelijk, en dat zal hier ongetwijfeld ook met moslims gebeuren, geleidelijk toch het contact met het oude land, met de oude cultuur. Ze spreken de taal niet meer, de godsdienst verdwijnt langzamerhand in veel gevallen. Wat blijft er voor Amerikaanse joden over in Amerika? Woody Allen films en bagels. Daardoor kan heeft Israël en ook de geschiedenis van de Holocaust vult dat vacuüm. Dat wordt dan de voornaamste identificatie. Waardoor alweer discussie moeilijk wordt. Want dan, als de Holocaust een soort substituut godsdienst wordt, en Israël iets wat absoluut moet worden verdedigd, waar je een absolute identificatie mee moet hebben, dan kun je ook niet een echte kritische discussie meer hebben.
En dat gaat dan ook nog eens een keertje hand in hand met al die christenen in Amerika die weer vanuit heel andere motieven achter Israël staan.
Een rare alliantie van inderdaad christenen die geloven in het heilige land en dat daar de Armageddon zou worden, zal plaatsvinden en zo. Ja, dat is inderdaad een vreemde alliantie geworden. Want natuurlijk die christenen, wat ze geloven is dat na het laatste oordeel, heet het geloof ik in het Nederlands, in het heilige land, dat dan alle joden zich bekeren tot het christendom. En dat is natuurlijk niet een filosemitisch standpunt. Maar tijdelijk zijn het bondgenoten.
Maar in elk geval zo'n hutspot van ook religieuze en schuldgevoelens en allerlei andere gevoelens, dat ook over Israël geen normale, nuchtere discussie te voeren valt?
Heel moeilijk. Er komt nog een ander aspect bij dat ook weer natuurlijk met de geschiedenis te maken heeft. Er is ook een schuldgevoel over het koloniale verleden in Europa. En Israël wordt natuurlijk toch veel mensen gezien, en ook vooral door de Palestijnen, maar eigenlijk iedereen in het Midden-Oosten. Veel mensen gezien als het laatste voorbeeld van westers kolonialisme. En waardoor natuurlijk ook weer allerlei associaties worden opgeroepen die een koele discussie moeilijker maken.
Ja, zolang ook daar goed en kwaad geldt, kan je dat conflict dus, kom je nooit dichter bij dat conflict op oplossing.
Nee, in ieder geval, het wordt daar heel moeilijk door gemaakt.
Ja, ja, ja. En een vredesproces is eigenlijk helemaal niet aan de hand, hè?
Ja, dat is zo moeilijk te zeggen, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. En we hadden ook in Noord-Ierland nooit gedacht dat het uiteindelijk toch redelijk goed zou komen. Dus je weet het gewoon nooit. Je kunt het niet voorspellen, maar in ieder geval, het ziet er nu niet goed uit.
Nee. 2008, toen dat boek met je essays uitkwam, toen kreeg je de Erasmusprijs. 2008 was wel een jaar. Obama werd gekozen. Jij kreeg de Erasmusprijs. Je werd ook nog eens opgenomen in een lijst van het blad Foreign Policy, en een lijst van 100 belangrijkste intellectuelen. Was het een topjaar?
Nou, het was in ieder geval een spannend jaar. Als er leuke dingen gebeuren, dan heb ik snel de neiging om te denken dat dan minder leuke dingen onmiddellijk staan te loeren. Dus je moet je niet. Maar natuurlijk was het een leuk jaar, ja. En de verkiezing van Obama, wat ik niet gelijk wil stellen aan mijn Erasmusprijs. Maar het gebeurde inderdaad in dezelfde maand. Nee, dat is niet waar.
Of dicht bij elkaar.
Maar
in
heel
geval.
Dicht bij elkaar. Yeah. Dat was een ontzettend spannend moment. En ik woon in Harlem, in een buurt die nog overwegend zwart is. En heb dat toen ook meegemaakt, die viering in het midden van Harlem, in de 125ste straat, de grootste winkelstraat daar. Waarop in een enorm doek de verkiezingsoverwinning te zien was. En de vreugde en de trots van mensen was toch heel ontroerend. Wat er ook gaat gebeuren in de volgende paar jaar. Het is toch een waterscheiding geweest in de Amerikaanse geschiedenis. Omdat ik zal nooit vergeten dat een jonge zwarte man door de straten liep. Gierend van plezier. En zei, mijn zoon kan ook nu president van Amerika worden. Dus dat het toch een enorme heeft bijgedragen aan een heel nodige vorm van zelfrespect. En wat Obama ook doet, dat zal nooit worden uitgewist. Dat moment.
Dat wordt niemand meer afgepakt. Gewoon dat gevoel in ieder geval, dat het kan. Je schreef een tijd geleden, of niet zo lang geleden, begin augustus, in NRC Handelsblad, een stuk over de zwarte hoogleraar die s'avonds zijn huis binnen wilde. Zag dat hij zijn sleutel niet bij zich had. En samen met zijn, chauffeur aan de achterdeur van zijn huis ging rommelen. Waarop buren onmiddellijk gingen bellen dat er een inbreker bezig was. En hij gepakt werd door, of tenminste, er kwamen agenten aan die achterdeur. En dat heeft tot een enorme schermutseling meteen geleid, omdat hij meteen woedend riep van, hoezo denken jullie wel, wie denken jullie wel dat je voor je hebt? Niet alleen woon ik hier, maar ik ben ook nog eens een keertje een hele beroemde zwarte hoogleraar. Hoe heet hij ook weer?
Henry Louis Gates.
Henry Louis Gates, ja. En in dat stuk schrijf je, het complex van zwarte woede, blank schuldgevoel en zwarte en blanke angst is zo'n netelige kwestie dat de meeste Amerikanen er maar liever helemaal niet over praten. Is dat zo? Nog steeds zo'n...
Ja, ik denk dat het toch een onderwerp is dat vooral blanken toch willen daar liever niet over praten. We hebben graag het gevoel dat het is nou een strijd, dat is allemaal gestreden. Er zijn eigenlijk geen problemen meer. De zwarte moeten niet zo zeuren. En et cetera. Terwijl er natuurlijk toch nog wel enorme problemen zijn.
Overigens schrijf je in dat stuk ook weer heel genuanceerd van, nou, het lijkt me een grote overgevoeligheid van twee kanten geweest.
Ja.
De agent was overgevoelig op het punt van, mij wordt geen respect getoond als het Amerikaanse gezag. En dus sloeg hij die man meteen in de boeien, omdat hij een beetje woedend tegen hem begon te schreeuwen. Aan de andere kant, zeg je, van de zwarte hoogleraar, was dat een soort overgevoeligheid om meteen te denken dat het daardoor kwam.
Ja, dat denk ik ook. Amerikaanse politieagenten gedragen zich al snel op deze manier. Ik las vanmorgen in de krant dat Bob Dylan werd gearresteerd omdat hij ergens rondliep. En mensen zagen een vreemde, wat oudere man. En toen die niet onmiddellijk zijn identificatie kon laten zien, werd ook hij in de politieauto geduwd. Dus je moet erg oppassen met Amerikaanse politieagenten. En
dan gaat het altijd om dat begrip respect?
Ja, ik denk dat het na 9-11 erger is geworden. Het komt natuurlijk ook omdat Amerika is natuurlijk in zekere zin een gevaarlijkere maatschappij, waar eerder geweld wordt gebruikt, eerder naar pistolen wordt gegrepen en zo. Dus dat politieagenten een klein beetje overgevoelig zijn, is enigszins te begrijpen. Het zijn niet altijd de slimste mensen die politieagent worden. Ras zal absoluut ook een rol spelen. Maar je weet in Amerika, als je een grote mond opzet tegen een politieagent, worden ze heel snel heel vervelend.
Maar desalniettemin, zeg je, zit daar, is het ook een voorbeeld van die enorme gevoeligheden tussen blank, zwart.
Ook, blijkbaar... Maar ook denk ik het feit dat Gates inderdaad een soort mediabekendheid heeft. En vond dat hij dus met te weinig respect werd behandeld. Het is heel moeilijk in dit geval te zeggen of het werkelijk lag aan het feit dat hij ook zwart was. Ik denk dat als een blanke zich misschien op dezelfde manier had gedragen als Gates, dat hij ook in de boeien was geslagen. Maar dat weet je gewoon niet.
Nee. Maar dat complex van zwarte woede, blank schuldgevoel en zwarte en blanke angst?
Ja, dat is er absoluut. Onder de oppervlakte. Iedereen is nog wel beleefd tegen elkaar in de stad New York. Misschien zelfs een klein beetje overbeleefd om mogelijke spanningen te ontzenuwen. Maar daaronder zit toch wel een latente agressie. Maar alweer, zoals altijd, de werkelijkheid is veel ingewikkelder dan het lijkt. Want bijvoorbeeld de buurt waar ik in woon, dat heet Petit Senegal, omdat er heel veel Afrikanen wonen.
Mm-hmm.
Uit Senegal, uit Mali, voornamelijk Frans sprekende delen van Afrika. En het verschil tussen die mensen en de zwarte Amerikanen, dus de afstammelingen van slaven, en de immigranten uit het Caribische gebied die er ook wonen, zijn heel groot. En ze verdragen elkaar ook niet zo gemakkelijk. En de Afrikanen, de immigranten kijken vaak neer op de zwarte Amerikanen, Omdat immigranten, welke huidskleur ze dan ook hebben, zijn vaak ambitieus, willen hard werken, willen hun kinderen naar een goede school sturen. Terwijl de zwarte Amerikanen is een beetje zoals het Engelse blanke proletariaat. Die hebben het gevoel, ze wonen daar al eeuwen. Waarom zouden zij zich speciaal inzetten? De maatschappij is hun wat schuldig, et cetera. Dus de houding is toch merkbaar anders. Mm-hmm. Wat me ook is opgevallen daar is nog hoe zuidelijk de zwarte Amerikanen zijn in cultureel opzicht. Als je op zondag ook jonge mensen nog in hun pak naar de kerk en met grote hoeden. En ook nog een zuidelijke een hoffelijkheid die heel opvallend is. Dus het is heel interessant om dat allemaal te zien.
Ja. In ons vorige gesprek, in dat marathoninterview, hadden we het over op een gegeven moment dat jij zei, ik kijk eigenlijk altijd het liefst overal naar culturen daar waar er iets van nabootsing is, waar er iets van pretenties zijn. Dus daar waar mensen zichzelf tekenen of zichzelf identificeren op een bepaalde manier. Dat vind ik altijd interessant, hoe mensen zichzelf beschrijven, hoe ze zichzelf zien in een culturele omgeving. En daar waar dat met pretenties gaat, heb je altijd de leukste, of nabootsing. En dan heb je altijd, dan zie je dat op zijn scherpst of zo. En toen zei je, wat dat betreft, is Amerika een goed land voor mij. Daar zitten veel pretenties.
Ja. Omdat,
is het tegen, dat valt niet tegen inderdaad in de praktijk nu je woont?
Nee, ik vind het nog steeds heel interessant. Het is natuurlijk wel waar als je ergens woont, dan is het dat is toch anders dan dat je daar op bezoek gaat. Dingen worden dagelijks. En je hebt met gewoon dagelijks banale dingen te maken. Waardoor het minder dramatisch wordt. Maar wat ik bedoel is eigenlijk wat ik ook ik heb een roman geschreven die verleden jaar is uitgekomen. Over een Japanse. Iemand die nog steeds leeft. Een Japanse filmster die tijdens de oorlog, die in China was geboren, in Chinees en het Japans is opgegroeid en tijdens de oorlog werd gebruikt in Japanse propagandafilms om altijd op te treden als een Chinees meisje die verliefd werd op dappere Japanse soldaten en zo. Om de verbroedering tussen Japan en China te propageren. En ze ging ook onder een Chinese naam. Mensen mochten niet weten, het was een geheim dat ze eigenlijk Japans was. En wat me interesseerde aan haar was precies ditzelfde aspect. Was dat toch iemand die een soort een theaterstuk van zichzelf maakt. Dat wat niet betekent dat ze niet dat het geen authentieke mensen zijn. Dat doen we allemaal natuurlijk in zekere opzicht. Alleen, dit was een sterk gedramatiseerde vorm daarvan. Hoe we acteren allemaal bepaalde rollen. En dat wil niet zeggen dat we allemaal staan te liegen. Maar dat hoe sterker dat theatrale aspect eruit komt, hoe boeiender ik het vind.
Mm-hmm. En Amerika, wat dat betreft, om je heen, biedt genoeg ook?
Ja, hoewel ik wel moet zeggen, dat komt natuurlijk toch omdat ik ben... Ik was al midden in de 50 toen ik daar echt ging wonen. Ik ben te oud om Amerikaan te worden. En ik voel ook wel heel sterk hoe Europees ik ben, juist daar. Mm-hmm. En dus er is toch wel een zekere afstand. Ik voel wel een zekere afstand tussen mijzelf en de Amerikaanse samenleving. Wat niet wil zeggen dat ik daar niet kan functioneren of daar niet kan werken. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar interessanter.
Sterker dan je in Londen had toen je daar woonde?
Oh, veel meer. Want in Londen ben ik veel meer echt, om het zo te zeggen, thuis. Mijn moeder is daar geboren en opgegroeid. En ben er sinds ik klein was regelmatig geweest. En dat is me vertrouwd. Het wil niet zeggen dat ik Amerika of New York niet goed ken. Maar vertrouwd op een manier dat het in je eigen botten zit. En dat zal in Amerika niet gebeuren meer.
En Amsterdam?
Nou, dat is een beetje zoals Londen.
Beetje bekend, een beetje thuis.
Ik ken het hier natuurlijk heel goed.
Ja, overal een beetje thuis.
Niet overal, nee.
Overal een beetje thuis? Nee. op sommige plekken toch meer thuis.
Ja.
We zijn alweer aan het einde van dit uur gekomen. Ja,
het was een plezier.
Ja, dankjewel. Dat vond ik ook. Een kleine update van, laten we zeggen, een paar aspecten in elk geval waar je mee bezig bent geweest en over na hebt gedacht de laatste 5 jaar sinds ons vorige marathoninterview. We hadden het over onder andere ook je boeken Dood van een gezonde roker en Het circus van Max Beckman. U luisterde naar Ian Buruma het afgelopen uur. Schrijver en essayist en is nu bezig met een artikel te schrijven over Amsterdam voor de National Geographic. Dus dat kunnen we ook binnenkort.
Ik weet niet. Binnenkort,
wellicht. Maar... Of ergens ooit. Een keertje weer eens ooit of is weer eens lezen. En dan ga je gewoon weer terug naar New York?
Nee, ik ga eerst naar Australië.
Eerst naar Australië?
Ja, dan ga ik naar New York.
Goed zo. Nou, ontzettend bedankt. En wellicht over 5 jaar gewoon weer een keer.
Ik hoop het. Oh, my God.